Vandaag is het 11 maart 2026. En ja, als je nu de kalender erbij pakt, dan zie je direct wat dat betekent.
Precies 3 maanden.
Exact. We zijn op de kop af 3 maanden verwijderd van de aftrap van het allergrootste sportevenement uit de menselijke geschiedenis.
En dat is geen overdrijving.
Zeker niet. We hebben voor deze analyse echt een gigantische stapel documenten doorgespit. Voor ons op tafel liggen de officiële, vuistdikke FIFA-reglementen.
En een heleboel onoverzichtelijke Excel-schema's.
Oh ja, die schema's. Plus de definitieve uitzendtijden en een hele reeks recente nieuwsupdates over de stand van zaken in de gastlanden. Soms best pittige rapporten trouwens.
Zeker, we hebben alles meegenomen.
En de missie van deze deep dive is eigenlijk heel simpel. We gaan al die chaos voor jou filteren. We geven je vandaag de ultieme cheat sheet, zodat je precies weet wanneer je straks voor de buis moet zitten.
Maar we duiken ook in de logistiek erachter.
Ja, want die logistieke puzzel achter de schermen, dat is waanzinnig. Als je al deze documenten naast elkaar legt, zie je pas echt dat dit niet zomaar een toernooi is. Laten we dit eens uitpakken.
Nou, wat direct opvalt in die documentatie, is dat het beeld geschetst wordt van een ongekend logistiek en sportief experiment.
Een experiment, ja.
Ja, de organisatie heeft gekozen voor een radicaal afwijkende opzet. Primair om meer landen wereldwijd de kans te geven deel te nemen. Dat klinkt op papier als een nobel, inclusief streven.
Maar het zorgt voor een gigantisch domino-effect.
Precies. Die ene beslissing verandert letterlijk elk facet van het evenement. Van de tactiek van de bondscoaches tot aan de belasting van de grasmatten in de stadions.
Laten we die enorme schaalvergroting eens concreet maken voor je. Want de cijfers uit de bronnen zijn echt verbijsterend. Laten we het vorige wereldkampioenschap in Qatar er even bij pakken als vergelijkingsmateriaal.
Dat was in de winter.
Klopt, 2022 in de winter. Toen hadden we 32 teams en in totaal 64 wedstrijden.
En nu keren we terug naar de zomer.
De vertrouwde zomermaanden. Het toernooi loopt van 11 juni tot en met 19 juli. Dat is een aaneengesloten periode van maar liefst 38 dagen aan topvoetbal.
38 dagen? Dat is echt een enorme belasting.
En we maken dus de sprong van 32 naar 48 deelnemende landen, waardoor het aantal wedstrijden explodeert. We gaan van 64 naar 104 wedstrijden.
104?
104, ja. Verdeeld over 3 gigantische gastlanden, de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
Wat hier fascinerend is en wat direct opvalt in die Excel-schema's, is de asymmetrie van dat hele verhaal.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, je zou bij die gastlanden misschien verwachten dat ze het enigszins gelijk verdelen. Maar Canada en Mexico nemen elk slechts 13 wedstrijden voor hun rekening.
Oh, wauw, dat is best weinig. Op een totaal van 104?
Precies. De Verenigde Staten organiseren het absolute leeuwendeel met maar liefst 78 wedstrijden. En bovendien, en dat is cruciaal, vinden alle beslissende wedstrijden vanaf de kwartfinales uitsluitend plaats op Amerikaans grondgebied.
Ah, dus de ontknoping is helemaal Amerikaans.
Ja, dat is een heel bewuste keuze geweest om de enorme infrastructuur en stadioncapaciteit van de VS maximaal te benutten voor de slotfase.
Oké, maar met 48 landen moet je ook de hele structuur van het toernooi op de schop gooien. We kijken in de schema's nu naar 12 pools.
12 pools, ja. Pool A tot en met pool L.
En in elke pool zitten 4 teams. Dat roept bij mij direct de vraag op, hoe ga je van 48 teams naar een overzichtelijke knock-out fase? Want je wilt niet dat de helft van de wedstrijden in de groepsfase voorkomen overbodig is.
Nee, klopt. De oplossing die ze daarvoor hebben bedacht verandert de dynamiek compleet. Voorheen was de wiskunde simpel. Je wordt eerste of tweede en je bent door.
Ja.
In dit nieuwe format gaan de nummers 1 en 2 nog steeds door, maar ze worden aangevuld met de 8 beste nummers 3.
De 8 beste nummers 3 uit die 12 Paulus.
Exact. Dat betekent dat er van de 48 landen na die hele groepsfase slechts 16 teams hun koffers hoeven te pakken.
Dus eigenlijk stroomt het overgrote deel gewoon door.
Ja, 32 landen stromen door naar de volgende ronde.
32 teams die de knock-out fase bereiken, dat was 4 jaar geleden gewoon het totale aantal deelnemers aan het hele toernooi.
Bizar, hè? Dat betekent dus dat we een compleet nieuwe ronde in het schema hebben zitten. De 16e finales. En die extra horde verandert de tactiek van de ploegen aanzienlijk.
Want je hebt een extra wedstrijd te spelen.
Precies. Vroeger begon de spanning van het alles of niets bij de laatste 16. Nu hebben ploegen een extra knock-out wedstrijd te overleven voordat ze überhaupt in die 8e finale staan.
Dat is voor de kijker thuis natuurlijk fantastisch. De potentie om een maand lang voetbal te binge-watchen is drastisch verhoogd. Maar het vraagt van jou als fan wel om een slimme planning in je agenda.
Zeker weten.
En daarom gaan we deze berg informatie even filteren naar wat voor jou als Nederlandse luisteraar echt de absolute prioriteit is. Wanneer speelt het Nederlands elftal in groep F?
Pak de agenda er maar bij.
Precies. We hebben de lokale Amerikaanse tijden speciaal voor je omgerekend naar onze eigen Nederlandse tijd. Hier komen ze. Zondag 14 juni is de openingswedstrijd van Oranje tegen Japan in Dallas. De aftrap is om 22 uur 's avonds Nederlandse tijd.
Dat is een hele mooie tijd.
Zeker. Dan zaterdag 20 juni, dan speelt Nederland in Houston tegen de winnaar van de UEFA Playoff B. Die begint om 19 uur 's avonds. En tot slot de laatste groepswedstrijd op vrijdag 26 juni. Dan spelen ze tegen Tunesië in Kansas City. En die begint om 1 uur 's nachts.
Ja, die laatste wordt even afzien.
Aha. Inderdaad, zorg dat je voldoende koffie in huis haalt voor die 26e juni. Overigens zijn al deze wedstrijden gewoon live te zien bij de NOS.
En als we dit even in het grotere plaatje zien, voor een toernooi in Noord-Amerika vallen deze tijden voor Europese kijkers eigenlijk enorm mee.
Ja, best wel hè?
19 uur en 22 uur is absoluut primetime televisie. Alleen die laatste groepswedstrijd vraagt dus om een korte nachtrust.
Wat we ook in de documenten zagen, de KNVB heeft het basiskamp opgeslagen in Kansas City.
Dat is tactisch heel handig, want daar spelen ze dus die laatste groepswedstrijd tegen Tunesië.
Scheelt toch weer een reis, maar dat brengt ons eigenlijk bij het volgende punt uit de bronnen. De logistiek. Want we weten nog niet tegen wie ze spelen in die tweede wedstrijd. Dat hangt af van die UEFA Playoff B.
Klopt. Dus Nederland weet pas op het laatste moment tegen welk Europees land ze in Houston aantreden.
Maar ongeacht de tegenstander, we moeten het hebben over hoe dit überhaupt wordt georganiseerd. Want hier wordt het pas echt interessant. 16 speelsteden in 3 gigantische landen. Hoe verplaats je 48 teams door al die tijdzones zonder dat de spelers instorten?
Nou, als je de FIFA-reglementen erop naslaat, zie je dat er serieus rekening is gehouden met het milieu, de extreme klimaatverschillen en niet te vergeten de hoogteverschillen.
Ja, die hoogteverschillen zijn aanzienlijk.
Zeker. Een stad als Mexico-stad ligt op ruim 2200 meter hoogte. De lucht is daar ijler, terwijl steden aan de kust gewoon op zeeniveau liggen. Om te voorkomen dat teams kriskras door het continent vliegen en continu last hebben van jetlags en hoogteziekte, hebben ze regionale clustering geïntroduceerd.
Dus groepen spelen hun wedstrijden in specifieke regio's om de reistijd te beperken.
Exact. Dat dempt de reisvermoeidheid enorm.
Maar wat gebeurt er dan naar de groepsfasen?
Dan komt er een heel bewuste flow in het toernooi. Vanaf de knock-out fase bewegen de teams zich systematisch van het westen naar het oosten van Amerika.
Ah, dus ze schuiven langzaam op richting de oostkust.
Precies, dat centraliseert het toernooi naarmate de finale dichterbij komt. En naast die reisschema's zijn er ijzersterke regels voor rust.
Vertel.
Teams krijgen gegarandeerd minimaal 3 dagen rust tussen hun wedstrijden.
Dat lijkt me ook wel nodig. En hoe zit het met de stadions?
Elk veld krijgt verplicht minimaal 2 dagen rust tussen de wedstrijden. En er mogen maximaal 7 wedstrijden per stadion gespeeld worden.
Dat is puur ter bescherming van de grasmat, toch?
Ja, die velden in Noord-Amerika worden anders compleet aan gort gelopen. En nog een detail over rust tijdens de wedstrijd zelf. Elke helft heeft nu een vaste drinkpauze van 3 minuten.
Oh, dus geen korte, snelle slokjes water meer aan de zijlijn?
Nee, een vaste pauze van 3 minuten. Ongeacht het weer.
Wauw, dat is voor de bondscoaches ook 3 minuten extra tactische bespreking per helft. Dat gaat het spelritme best beïnvloeden. Over regels gesproken, we zagen ook nieuwe regels voor de knock-out fase. Want gelijke spelen bestaan daar niet meer.
Nee, vanaf de 16e finales is het rob of ronder. En als het gelijk staat na 90 minuten, volgt er een verlenging van 2 keer 15 minuten.
Maar daar is ook iets in veranderd, las ik.
Klopt. Er is geen pauze meer tussen de 2 helften van de verlenging. Ze krijgen alleen 5 minuten rust voordat de verlenging überhaupt begint. Daarna is het 30 minuten non-stop doorgaan. Ze wisselen alleen snel van kantlijn.
Dat is echt slopend. En als het dan nog steeds gelijk staat?
Penalties.
Ja, en bij de penalties wordt er vanaf nu 2 keer getost met een munt.
Waarom 2 keer?
1 keer om puur te bepalen aan welke kant van het veld de penalties worden genomen.
Oké. En dan een 2e keer tossen met de aanvoerders om te bepalen wie er mag beginnen.
Aha, dus dat is helemaal losgekoppeld. Interessant. Laten we even kijken naar wat opvallende details en nuggets uit de bronnen. Dingen waarmee je lekker slim kunt klinken bij het koffiezetapparaat straks.
Altijd goed.
Allereerst, Curaçao heeft geschiedenis geschreven en zich gekwalificeerd.
Ja, dat is echt fantastisch voor ze.
En dan de openingswedstrijd. Zet hem in je agenda. Donderdag 11 juni om 21 uur Nederlandse tijd. Mexico tegen Zuid-Afrika.
En dat wordt gespeeld in het legendarische Estadio Azteca.
Wat een sfeer zal daar hangen. Nog wat leuke randzaken. De officiële bal heet de Trionda Pro. En we hebben niet 1, maar 3 mascottes deze keer. Zij heten Maple, Zayu en Clutch.
Dat brengt ons wel op een heel ander spoor in de documenten. Dit werpt namelijk een belangrijke vraag op als je al het nieuws rondom het toernooi leest.
Je doelt op de geopolitieke situatie?
Ja. We observeren puur feitelijk op basis van de nieuwsberichten uit de bronnen dat er naast de sportieve discussies zoals de nieuwe regels voor tijdrekken en de VAR een flinke dosis politieke en regionale spanning om dit toernooi hangt.
Onze bronnen zijn daar inderdaad heel duidelijk over. Wat springt er voor jou uit?
Nou, de rapporten vermelden onzekerheid over de deelname van Iran. Dit puur als gevolg van de oorlogssituatie daar.
Ja, we lezen dat er serieuze vragen zijn of dat wel gaat lukken. En daarnaast is er de situatie in Noord-Amerika zelf.
Klopt. De nieuwsupdates wijzen op de impact van diplomatieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Mexico. Dat heeft voornamelijk invloed op de fans. Denk aan grenscontroles en logistieke vertragingen voor supporters die tussen de landen reizen.
En dan liggen er in onze stapel ook nog veiligheidsrapporten over Mexico. Daarin worden specifiek zorgen geuit rondom het Jalisco-kartel.
Dat is wat de bronnen melden, ja. Het brengt enorme veiligheidszorgen met zich mee voor de speelsteden daar. De organisatie heeft een complexe taak om de veiligheid te garanderen.
We benoemen dit omdat het nadrukkelijk aanwezig is in de rapporten die we voor deze analyse hebben doorgespit. Het toont aan in wat voor complexe realiteit zo'n evenement wordt georganiseerd. Maar laten we de sfeer weer terugbrengen naar het sportieve hoogtepunt. Want na al die 103 wedstrijden komen we aan bij de finale.
Zondag 19 juli.
Om 21 uur Nederlandse tijd.
En die wordt gespeeld in het MetLife Stadium in New Jersey.
Voor maar liefst 85.000 toeschouwers. 85.000 mensen op de tribunes. Dat wordt het ultieme slotstuk van deze ontdekkingstocht. Als we dit nou allemaal samenvatten, het wordt een absolute uitputtingsslag, een logistiek wonder en een ononderbroken maand van topvoetbal.
Ja, met 104 wedstrijden door 3 landen is dit een test van ongekende proporties voor iedereen die erbij betrokken is.
En jij, de luisteraar, bent nu in ieder geval volledig voorbereid. Je hebt je cheat sheet, je kent de tijden van Oranje. Maar voordat we afsluiten, is er nog 1 opvallende datum in deze bronnen die we je toch even als slotgedachte willen meegeven. Een nieuwe invalshoek die echt in het oog springt.
Ja, dit is wel een cruciaal detail voor de spelers zelf.
Spelers moeten namelijk uiterlijk 24 mei klaar zijn met hun nationale competities.
En ze moeten zich op 25 mei al melden bij hun nationale ploeg voor het WK.
25 mei. Dat is nauwelijks 2 weken voor de start van het toernooi op 11 juni. Een toernooi dat, door die extra speelronde, fysiek langer en zwaarder is dan ooit.
Ze hebben amper tijd om te herstellen van hun clubseizoen, laat staan om te acclimatiseren in Noord-Amerika.
En dat is iets om over na te denken terwijl je op 11 juni voor de buis zit. Hebben we met 104 wedstrijden en die minimale voorbereidingstijd de absolute fysieke limiet van topsporters bereikt in de jacht op een nog groter spektakel?
Het wordt heel interessant om te zien hoe de spelers die belasting gaan verteren.
Absoluut. Dat is een vraagstuk om de komende maanden zelf eens in de gaten te houden. Bedankt dat je erbij was voor deze deep dive. Zet de data in je agenda en we spreken je snel weer.